Bij Bank van Breda verdient u meer inzicht. Meer inzicht in de financiële actualiteit, zodat u naar de zeven kan luisteren terwijl wij focussen op uw financiële stabiliteit.
Welkom bij de zeven van de tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Roan van Eyck.
Goedemorgen. Een steeds groter deel van de Belgen is aan het werk. Op zich goed nieuws, maar het cijfer gaat wel alsmaar trager omhoog en de kloof met onze buurlanden wordt groter en groter. Bijna de helft van de beleggingsfondsen die zichzelf duurzaam noemen, investeert in fossiele brandstofbedrijven. Dat blijkt uit onderzoek van onze redactie. En Parkinson vroegtijdig opsporen door eens diep in je ogen te kijken. Een Belgische start-up haalt er nu 5 miljoen mee op. We praten in deze 7 met de CEO. Het is dinsdag 30 april. Welkom.
De 7 van de tijd. 1.
De Belgische werkzaamheid blijft aan de lage kant en hij gaat ook trager omhoog dan elders in Europa. Dat blijkt uit nieuwe Europese cijfers. De werkzaamheidsgraad drukt uit hoeveel mensen op beroepsactieve leeftijd tussen 20 en 64 jaar dus effectief aan de slag zijn. Hoeveel Belgen er dus werken. Tussen 2019 en 2023 steeg dat aandeel in ons land van 70,5% naar 72%. Op zich dus wel een toename. Goedemorgen, Olaf Verhagen.
Goedemorgen, Roan.
Journalist bij onze dataredactie, jij bent in die nieuwe Europese cijfers gedoken. Vertel eens, waar zit ons land ergens in dat Europese peloton?
Ja, toch eerder aan de staart. Als we kijken naar de situatie eind 2023, dan zijn er eigenlijk maar 5 landen waar de groep werkenden ten opzichte van de totale bevolking eigenlijk lager ligt dan bij ons. Dat zijn eigenlijk allemaal Zuid-Europese landen. Denk aan Kroatië, Spanje, Griekenland en Italië. Mm-hmm. Wat enigszins zorgen baart, is natuurlijk het feit dat de groei bij ons kleiner is dan in al die andere landen. Al die andere landen zijn er meer op vooruit gegaan dan ons. En ja, dat maakt ook dat de kloof met het Europees gemiddelde voor ons land is gegroeid op die periode.
Ja.
En als je dan ook kijkt naar buurlanden als Nederland en Duitsland, die zitten al aan 80% en meer, 83,5% zelfs voor Nederland. Ja, dan zie je, die groeien ook nog meer en dan zie je, ja, ook die kloof wordt al maar groter.
Oké, geen al te best resultaat dus voor ons land. Waarom groeit die werkzaamheidsgraad bij ons zo langzaam?
Eigenlijk kan je stellen dat we met 2 snelheden zitten in ons land. Enerzijds heb je het Vlaams gewest, wat in vergelijking met het Europees gemiddelde toch vrij goed scoort en ook nog wel winst boekt. Mm-hmm. En anderzijds zijn er Brussel en Wallonië, die een werkzaamheidsgraad hebben van 65,5-66%. Bovendien is er in Wallonië eigenlijk van een positieve evolutie ten opzichte van 2019 eigenlijk bijna geen sprake. Die zijn er 0,9% op vooruit gegaan. Ja, dat is in het licht van alle andere Europese landen is dat eigenlijk bijna verwaarloosbaar.
Ja, nu de Vlaamse en de federale regeringen willen de tewerkstelling allebei naar 80% brengen. Want ja, dat is nodig om het gat in onze begroting te dichten. Maar Olaf, is dat nog haalbaar?
Sowieso op heel korte termijn niet, tegen 2030 mogelijk wel, maar dan sowieso enkel voor Vlaanderen. Wallonië en Brussel is die 80% gewoon niet meer realistisch. En dan kan je ook zeggen dat het voor België als geheel ook onhaalbaar wordt. Mm. Het moeilijke is, die laatste loodjes blijken ook hier het zwaarst te wegen. Zeker omdat die makkelijkst te activeren arbeidsreserve, ja, daar is de marge toch stilaan uitgeput. En dan moet je toch ook gaan kijken naar, ja, hoe we mensen die al langer niet meer aan het werk zijn, die inactief zijn gewoon ook, hoe we die naar werk kunnen begeleiden, hoe we die aan het werk kunnen krijgen.
Dankjewel, Olaf Verhagen.
Met veel plezier, Roan.
2.
Gezondheid. Als zelfstandigen ziek worden, blijven ze vaker dan werknemers langdurig thuis. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de ziekenfondsen en het RISIF. We blijven wat in hetzelfde thema. Zelfstandigen wachten doorgaans langer voor ze thuis blijven door bijvoorbeeld ziekte, maar daardoor stapelen de risico's zich ook wel op. De studie heeft 220.000 mensen jarenlang opgevolgd. Ze gingen op zoek naar de profielen en de risicofactoren van langdurig zieken. En wat blijkt, zelfstandigen lopen een veel groter risico om lang uit te vallen. En als ze ziek worden, blijven ze ook vaker dan werknemers langdurig thuis. Bijna 3 op 4 van de zelfstandigen die al een half jaar arbeidsongeschikt zijn, zijn ook na een jaar nog niet in staat om het werk te hervatten. Ook bij onder meer vrouwen en mensen ouder dan 55 is dat risico groter dan gemiddeld.
3.
Een van de grootste deals ooit op de Belgische kantoormarkt is rond. België koopt 23 Brusselse kantoorgebouwen van de Europese Commissie en gaat ze opfrissen. Met de vastgoeddeal tussen België en de Europese Commissie zal het uitzicht van de Europese wijk in Brussel wel wat veranderen. 21 van de 23 kantoorgebouwen komen meteen in handen van City Forward. Dat is een fonds van de Belgische Federale Investeringsmaatschappij. Voor die aankoop heeft City Forward bijna een half miljard opgehaald bij Belgische publieke spelers. Klaarblijkelijk zagen private investeerders geen brood in het prestigeproject van de regering. Die keren zich op dit moment af van vastgoed door de fors gestegen rente. City Forward wil de oude gebouwen transformeren tot nieuwe kantoren, appartementen en winkels of gemeenschapsvoorzieningen. Op die manier kan de Europese Commissie haar doelstelling bereiken om tegen 2030 in vernieuwde, milieuvriendelijke bureaus te werken. En voor België is dan weer een uitgelezen kans om de Europese instellingen in Brussel te verankeren. Als je een duurzaam fonds belegt, let je beter even goed op, want bijna de helft van de beleggingsfondsen die zichzelf duurzaam noemen, investeert in fossiele brandstofbedrijven. Dat blijkt uit onderzoek van onze redactie samen met andere Europese media. Goedemorgen, Peter van Maldegem.
Dag Roan.
Journalist op onze redactie Mijn Geld. Duurzame fondsen zijn de laatste jaren stevig in opmars in de beleggerswereld. Maar wat er onder de motorkap van die zelfverklaarde groene en deugdelijke fondsen schuilt, is toch niet altijd kosher. Peter, jij bent samen met collega Lars Bové in die fondsen gedoken. Wat hebben jullie ontdekt?
Wel, we hebben alle beleggingsfondsen onderzocht die in Europa worden aangeboden en die in hun naam een verwijzing hebben naar duurzaamheid. En we hebben in totaal 1279 dergelijke fondsen gevonden. Nu, van die fondsen hebben we onderzocht in welke bedrijven dat die precies beleggen. En daaruit blijkt dat bijna de helft van de fondsen in minstens één fossiel bedrijf belegt. En dat is dan een bedrijf dat minstens 50% van zijn winst haalt uit olie of gas.
Oké, instinctief denk je dat een fossiel bedrijf niet thuis hoort in een duurzaam fonds. Maar is die gedachte terecht?
Wel, je kan je als belegger al afvragen als je kiest voor een duurzaam fonds of daar inderdaad een fossiel bedrijf moet inzetten. Nu, in elk geval de Europese toezichthouder ESMA, die meent van niet en die noemt dergelijke fondsen zelfs misleidend. Ja. En om de belegger te beschermen heeft ze richtlijnen opgesteld die fondsen met een verwijzing naar duurzaamheid in de naam verbieden om in bedrijven te beleggen die een belangrijk deel van de winst uit olie of gas halen. Die richtlijn die zal ingaan wellicht nog dit jaar.
Ja, toch wel dus. Nu, er zijn heel wat duurzame fondsen op de Belgische markt met fossiele bedrijven in portefeuille. Wat gaan die nu doen?
Wel inderdaad, in die lijst met fondsen die op de Belgische markt beschikbaar zijn, noteren onder meer fondsen van BlackRock, van BNP Paribas Asset Management, van AXA, Funds for Good. We hebben hen de vraag gesteld wat ze nu effectief gaan doen, ofwel die fossiele investeringen afstoten, ofwel de naam van hun fonds gaan wijzigen.
Ja.
Nu, de meesten hebben aangegeven dat ze daar nu nog niet gaan op antwoorden, omdat ze wachten op de echte publicatie van die richtlijn. Feit is wel dat de nationale toezichthouder, FSMA, bij ons vanaf dan ook toezicht zal uitoefenen op de Belgische fondsen, op de Belgische BVEX. En dus inderdaad die bijkomende screening op die fondsnaam zal gaan doen.
Goed, afwachten wat het wordt. Dankjewel, Peter van Maldegem.
Graag gedaan.
Amazon, de grootste leverancier van clouddiensten ter wereld, komt vanavond na het slot op Wall Street met zijn resultaten voor het eerste kwartaal. Wat verwachten we? Wel, het is afwachten hoe Amazon presteert nu vooral concurrent Microsoft hoge ogen gooit met artificiële intelligentie.
Voorkennis.
Amazon is al jaren de grootste cloudspeler ter wereld met zijn Amazon Web Services. Vergeleken met de concurrenten heeft het minder gepronkt met AI-producten. De e-commerce reus lijkt zich eerder te richten op specifieke toepassingen, zoals codegeneratie en verbeteren van de digitale assistent Alexa. Maar voorlopig is dat zonder grote successen. En Amazon Web Service blijft wel de grootste, maar lijkt gestaag terrein te verliezen tegenover Microsoft en Google Cloud. Toch is het Amazon-aandeel dit jaar met zo'n 20% gestegen. Beleggers geloven er dus nog wel in. Maar teleurstellende resultaten vandaag kunnen die koers wel een stevige knauw geven. Te weinig animo op het vlak van AI en cloud services zal straks allicht worden afgestraft.
6.
Je ogen vertellen meer over je dan wat je ooit zou durven denken. Dat is geen goedkope openingszin op de dansvloer, maar een manier om ziektes op te sporen. De Belgische start-up NeuroClues wil de ziekte Parkinson in je ogen opsporen met behulp van een slimme meter. Het medtechbedrijf haalt daarmee 5 miljoen euro vers geld op, wat hun totale kapitaal nu op 12 miljoen brengt. Maar hoe werkt die oogtracering tegen Parkinson? We hebben het gevraagd aan NeuroClues CEO Antoine Poupé.
Wij gaan de volg mijn vingers vervangen door een eye-tracker. Dus wat doen wij? Wij volgen oogbewegingen. En we gaan vanuit die oogbewegingen parameters halen die wij biomarkers noemen. En die biomarkers zijn heel interessant om Parkinson te kunnen opsporen. Want ons ogen bewegen 3 keer per seconde. Dat is meer dan hartkloppingen. Daardoor, als er een deel van de hersenen door een ziekte of door een shock beperkt is, gaan wij het zien in die oogbewegingen parameters, in die biomarker.
De slimme oogmeter komt volgens Poupé geen dag te vroeg.
Wat wij willen doen is, wij willen de artsen helpen om deze beter te detecteren. Dus vermijden van die 1 patiënt uit 4 dat heeft een misdiagnosis. En we willen het ook vroeger detecteren. Dat wij de stethoscoop van de hersenen zouden moeten worden. Het voordeel van die oogbeweging is dat die biomarkers zeer sensitief zijn. Een verandering in een biomarkers betekent dat er ergens iets niet functioneert op de juiste weg in uw hersenen.
En volgens de CEO kan de aanpak ook werken voor het opsporen van andere ziektes.
Ja, de technologie kan voor andere indicaties gebruikt worden, zoals hersenschudding, hersenbloeding, Alzheimer, MS en andere indicaties. Wij gebruiken de oogbewegingen van de mensen om de gezondheid van de hersenen te gaan in kaart brengen.
Poupé verwacht dit jaar nog groen licht om zijn eye tracker in de VS te lanceren. Volgend jaar is het aan Europa.
7.
Dubai wil de grootste luchthaven ter wereld bouwen. Prijskaartje 35 miljard euro. Ze wordt dan 5 keer groter dan Dubai International Airport, die nu al de drukste luchthaven ter wereld is. Dubai gooit grote ogen met de megalomane plannen. Die komen op de terreinen van de huidige Al Maktoum International Airport, een luchthaven in het zuiden van het emiraat die nu vooral dient voor cargo- en privévluchten. Maar met de bouw van de nieuwe gigaterminal zouden er jaarlijks zo'n 260 miljoen passagiers extra kunnen passeren doorheen 400 gates. Het zou dan meteen ook de nieuwe thuisbasis worden van luchtvaartmaatschappij Emirates. En rondom de luchthaven wil de leider van Dubai, Sheikh Mohammed Bel Rashed Al Maktoum, een volledige stad bouwen waar 1 miljoen mensen zullen wonen. De plannen liggen eigenlijk al een paar jaar op tafel, maar de financiële crisis van 2009 gooide destijds roet in het eten. Dat was het vandaag weer voor de 7. Morgen gaan we er een dagje tussenuit met 1 mei. Maar je krijgt dan wel nog een politieke podcast van ons, aflevering 2 van de 7 kiest. En je kan daarvoor nog altijd onze luisteraarsvraag beantwoorden. Die luidt deze keer, hoe kunnen we de pensioenen betaalbaar houden? We lezen jouw antwoord graag tegen morgen dus via tijd.be/de7kiest of via de link in de show notes. Merci alvast. En intussen kan je ook luisteren naar aflevering 2 van De 7 van de 7. 7 vragen aan de kopstukken van de 7 grote partijen in aanloop naar de verkiezingen. Met deze week Tom van de Grieken van Vlaams Belang. Die vind je normaal gezien net onder deze aflevering. Veel politiek luisterplezier en nog een heel fijne dag.
Dit was De 7 met Roan van Eyck. Productie door Job van Nieuwenhoven vanop de redactie van De Tijd. Geboeid door wat je hoort in deze podcast? Neem dan een abonnement op De Tijd voor nog meer scherpe journalistiek en het laatste businessnieuws. Meer op abonnement.tijd.be. Overmorgen zijn we er weer. Tot dan!
U verdient meer tact. U verdient meer contact. U verdient meer oogcontact met uw financiële partner, die ook oog heeft voor uw financiële situatie. Ook u verdient meer Bank van Breda, professioneel en privé. Bank van Breda, enkel voor ondernemers en vrije beroepen.